Je luistert naar Plons, de zwempodcast over buitenzwemmen in Amsterdam en de rest van Nederland. Swim, swim, swim.
Welkom bij de derde Plons, de zwempodcast. Mijn naam is Sylvia Bakker, voorzitter van de vereniging Flevo Parkbad. En ik heb als derde gast Juret van der Voren bij me, sporthistoricus van Amsterdam en omstreken. Welkom.
Ja, dankjewel.
Ik wil met jou gaan praten over de zwemsport in Amsterdam en de ontwikkeling daarvan.
Ja, dat vind ik leuk, over de geschiedenis. Kan je niet snel genoeg over beginnen.
Is dat zo?
Ja, vind ik wel, want je moet ook kijken bij sport in het algemeen. En dat vind ik ook bij zwembaden. Van, dat is toch altijd een product van zijn tijd. Ja, van wat er aan de hand is. We zitten nu in Amsterdam dat verwacht wordt. Tenminste voor corona deden we dat. Dat de stad heel erg gaat groeien. Er komen heel veel nieuwe huizen. Heel veel nieuwe flats. Heel veel nieuwe straten. Maar komen er dan ook wel nieuwe zwembaden? En dan vraag ik me af, hebben we dat soort problemen eerder gezien? Van dat er wel gebouwd wordt, beton, maar dat er dan tussendoor vergeten wordt ook om een recreatie en de sport te denken. En dan heb ik van, ja, dat is eerder gebeurd. En dat is dan wel belangrijk om op die manier te kijken van, gaan we dan niet hetzelfde doen als wat we eerder al een keertje verkeerd hebben gedaan?
Ja, precies. Er zijn inderdaad een heleboel zwembaden ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Daar vertelde je ook iets bijzonders over. Daar hebben we het straks wel even over. Maar veel buitenbaden zijn een beetje verdwenen of 50 meter plaatsgemaakt voor 25 meter baden.
Ja, het is met zwembaden altijd van dat het wordt gezien als een hele dure post. Hè. Dat is het natuurlijk ook wel, puur gezien van hoeveel geld erin gestopt moet worden. Maar wat levert het op aan mensen die recreatief gaan zwemmen? Aan mensen die zwemles kunnen volgen daar. Maar ook een hele belangrijke groep voor mensen die het gebruiken voor revalidatie. Voor het feit dat ze even uit de eenzaamheid stappen. Vooral oudere mensen. Ik zwem altijd in het Noorderbad. Daar ga ik straks ook heen. Ik zit al in een zwembroek, hè?
Oh, dit
is de enige
jeetje.
Keer waarschijnlijk dat jullie ooit iemand op bezoek krijgen die al in een zwembroek hier
ja,
bij Plons
zit. Ja, dat moet tegenwoordig, hè, met corona. Want je mag je niet vooraf verkleden, geloof ik.
Maar ja, ik ga het niet bewijzen, maar geloof me maar. Ik zit hier met een zwembroek, dus ik ben optimaal voorbereid voor deze bijeenkomst. Maar ik ga dus straks naar dat Noorderbad en dan zie ik daar altijd heel veel vrouwen van een jaar of 70, 80. Wat ik altijd noem dan een veteranendisco. En die zijn daar dan bezig om allemaal oefeningen te doen. En ik zie dat ze het heel fijn vinden om überhaupt daar in dat bad te zitten. Dat het goed is voor hun lichaam om die bewegingen te doen. Maar dat ze het ook gewoon vreselijk leuk vinden om elkaar te zien. En dan buiten zitten ze weer een sigaret te roken of zo. Een beetje bij te kletsen. Het is misschien lichamelijk niet gezond, maar geestelijk is het optimaal.
Absoluut. Wij kennen elkaar inderdaad al een hele tijd vanuit Olympisch Stadion, want je weet ontzettend veel van de Olympische Spelen van 1928 onder andere. Je bent een spraakwaterval als het gaat om feiten van zwemmers of sporters in de stad of in de wereld. Wat zijn bekende sporters of bijzondere gelegenheden geweest?
Ik heb in de afgelopen 5 jaar een opdracht van het Stadsarchief Amsterdam en de gemeente Amsterdam, de sporttak, elk jaar een boekje gemaakt waarbij ik gebruik maakte van archieven die in het Stadsarchief liggen over een bepaalde sport waar dan dat jaar een groot evenement van was. Hè. Dat is dan de eerste keer in 2016 geweest, het Europees kampioenschap in het Olympisch Stadion. Het jaar later over hockey vanwege het EK. En dan van voetbal, dat is nu een jaar uitgesteld. Dat had ik al af. Dus ik heb 5 keer gekeken naar hoe een bepaalde sport in Amsterdam zich heeft ontwikkeld, maar ook vooral invloed heeft gehad. Want als je een stadion bouwt, worden er nieuwe wegen aangelegd. Het heeft ook echt zichtbaar effect op de stedelijke planning van dat je sportfaciliteiten en alle toevoerwegen moet organiseren. En dan valt het me op dat Amsterdam in een halve eeuw ontzettend veel is gebeurd. Het is heel mooi dat ik een keertje vond in een sporttijdschrift in 1937, waarin stond: Amsterdam moet trots zijn, Amsterdam-Zuid, dat is de grootste en beste sportstad van heel Europa.
Europa zelfs?
Ja, omdat ze toen het Olympisch Stadion hadden. Het Ajax-stadion de Meer was net gebouwd. Het Amsterdamse Bos was zo'n beetje afgerond met de roeibaan, met Wageningen, het hockeystadion. En dat bestond een halve eeuw daarvoor allemaal nog niet. En ik beschreef dat toen van, stel je nou eens voor dat jij een jonge hockeyer was die in 1892 aanwezig is geweest als een van de 20 hockeyers bij de allereerste hockeywedstrijd die ooit op het Europese vasteland is gespeeld. Dat was achter het Rijksmuseum. Je bent dan een jaar of 15 oud en dan ben je ongeveer 65 en dan ben je bij de opening van het Wageningenstadion, het allergrootste en modernste hockeystadion van de wereld van dat moment. En je kijkt terug in verbazing, wat is er in die halve eeuw gebeurd? En sport heeft in die eerste halve eeuw van zijn bestaan een ontzettende invloed uitgeoefend op de hele stedelijke organisatie van Amsterdam. Want voor de eerste keer kwamen er grote stadions, er moesten wegen worden gebouwd, er moesten parkeerplaatsen worden bedacht. Zelfs het parkeerbord is verzonnen vanwege de Olympische Spelen van Amsterdam. Daarna is het parkeerbord de hele wereld overgegaan. Is een Amsterdamse uitvinding. Dat is zo leuk om te zien van dat het dus echt de stad heeft gevormd. En wie dan de kampioenen daar binnen waren, dat is dan weer een heel ander verhaal.
Ja, maar als we nou even een vlucht naar voren maken naar de huidige tijd, waarin we nu dus heel erg zien dat heel veel mensen open waterzwemmen gaan doen en dat de Miranda wat open is, waar ook buiten gezwommen kan worden. Wat vind je van die ontwikkeling?
Dat is een maatschappelijke tendens die je ook kan zien bij een sport als basketbal bijvoorbeeld, is van dat er steeds meer buiten wordt gespeeld, dat het zelf wordt georganiseerd. Hè? En vooral met dat 3-3 is van, je hebt maar 1 basket nodig en 2x3 spelers die daarmee gaan oefenen, die gaan spelen. Dat zie je bij het zwemmen ook, dat mensen zitten zoveel binnen. En met corona is dat nog veel meer geworden. Mensen zitten letterlijk alleen maar binnen, dat ze behoefte aan hebben om niet ook nog eens een keer voor hun sport of een vrije tijd weer binnen te gaan zitten. En ze organiseren het dan zelf. Nou ja, dan kan je in het beste open water gaan zwemmen of gaan hardlopen of wat dan ook. Dan organiseer je dat zelf. Dus die tendens die sluit helemaal aan.
Hoef je ook niet te reserveren in open water?
Nee, want ik moet ook een week van tevoren reserveren om natuurlijk ook gewoon vanwege corona, om daartussen te komen. Maar die tendens, dat is dus iets wat je overal ziet, is van dat mensen hun vrije tijd niet ook nog eens binnen willen doorbrengen. En een half eeuw geleden was het juist zo dat mensen dat wel wilden. En dat is dan ook de opkomst van sporthallen. Hè? Dat is eigenlijk vanaf 1950, dus dat is al 70 jaar geleden, dat mensen binnensporten willen gaan doen als judo en handbal en volleybal. En nu is de tendens, we willen weer naar buiten toe.
En, we moeten weer naar buiten toe.
En het is natuurlijk, je bent er gewoon echt weer ook in de open lucht. Het is het beter voor het lichaam en voor de geest.
En we hadden het even over EK Zwemmen 2025. Dat is een beetje door de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond gepost, zeg maar. Van hoe gaat dat eruit zien? Krijgen we dat voor elkaar? Hoe kijk jij daar naar?
Ja, het is een heel leuk idee om te kijken dat je dus het internationaal topsportevenement naar Amsterdam wil halen. Het EK van 2025, om het op een gekke plek te doen in Ziggo Dome. Technisch kan het. Net zoals dat Amsterdam in staat is geweest om het schaatsen, het WK Allround open lucht in het Olympisch Stadion te organiseren. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar om alleen maar te zeggen dat Amsterdam zo'n topsportevenement wil hebben, vind ik wel decadent. Als je ziet dat gewoon een kaartje voor een zwembad in de afgelopen 2 jaar zo vreselijk veel duurder is geworden, dat ik het eigenlijk gênant zou vinden als Amsterdam zegt, we gaan heel veel geld uittrekken om zo'n zwemevenement te organiseren. Terwijl aan dezelfde kant de zwembaden, het bezoek daarvoor steeds duurder wordt voor de bezoekers. Dan klopt dat niet met elkaar. Ik denk dat je dan moet nagaan van, hoe vinden wij dat Amsterdam met sport en zwemmen er in 2025, 2040 uit zou moeten zien? En er is al zo'n zwembadnota van de gemeente. En wat voor een rol zou zo'n EK zwemmen daarin kunnen spelen?
Vind ik een heel mooi bruggetje, inderdaad. Ja. Want we hadden het er ook even over dat revalidatie heel belangrijk is. Dat zwemmen bij verschillende beperkingen of revalidatieprocessen een belangrijke rol kan spelen. Maar dat die kaartjes zo duur zijn geworden, ik geloof inderdaad binnen 2-3 jaar tijd 20%, 30%, 40% duurder geworden.
Als ik met mijn kinderen anderhalf jaar geleden naar het zwembad ging, kostte een kaartje voor hun €3,20. Als ik dat volgende maand doe, is het €5,40.
Ja.
Dus dat is 75% verhoging ongeveer. Dus juist voor de groep.
Ons inkomen neemt niet zoveel toe.
Nee, en het is dus met name voor kinderen en voor 65-plussers. Dat zijn precies die groepen die je juist in beweging zou willen houden of daarmee in aanraking wil brengen. Is het extreem gestegen. En dat heeft niks met corona te maken, want die tendens die is al ruim daarvoor ingezet. Zogenaamd om de kaartjes in heel Amsterdam even duur te maken. Wat ik een niet bestaand probleem vind. Want ik ga nooit zwemmen in het Slotenparkbad. Ik ga nooit naar het Bredius-bad. En ik ga niet €5 uittrekken aan reiskosten om €1 goedkoper te kunnen zijn in het Bredius-bad. Dus dat is gewoon een oplossing voor een volkomen niet bestaand probleem.
Helemaal en mee.
Het is alleen maar bedoeld om duurder te maken. En ik vind dat je daar als gemeente veel beter over moet nadenken. En daar kan je zo'n Europees kampioenschap gewoon zo goed voor gebruiken. Hoe kan je zo'n groot evenement gebruiken om ook een hele brede maatschappelijke vraagstuk in Amsterdam erbij te halen? En dan vind ik dat je ook zelfs moet kijken naar de reddingsbrigade. Want de reddingsbrigade wordt ook steeds belangrijker.
Zeker.
En de reddingsbrigade is in Amsterdam opgericht in 1913.
De landelijke reddingsbrigade bedoel je dan ook?
Nee, want zij zijn nog voor de landelijke. Het begon in Amsterdam in 1913. Daarvoor was er ook al in Brabant een reddingsbrigade opgericht. Maar in Amsterdam begon het omdat er een vreselijke ramp was. Dat was mijn woonboot op het Oosterdoks eiland. De ouders waren even koffie aan het drinken bij de buren. De 4 kinderen lagen in bed. Toen brak de brand uit. En er waren allemaal mensen die stonden toe te kijken. Maar niemand die erheen ging, ook de politie niet. Omdat die mensen allemaal niet konden zwemmen. Er stonden wel twee geoefende zwemmers tussen. Dat was de gebroeders Meijer, die allebei bij de Jonge Kampioen zwommen in Amsterdam. Een bekende zwemclub. Maar die mochten er ook niet in, omdat de politie ervan uitging dat niemand kon zwemmen. En dus dan zouden zij ook verdrinken. Dus voor hun ogen zijn die vier kinderen verdronken die gered hadden kunnen worden. Ook omdat de politie niet kon zwemmen. De hulpdiensten konden niet zwemmen. En toen zei de reddingsbrigade Amsterdam, wij richten ons nu op om juist ervoor te zorgen dat wij als geoefende zwemmers ook leren hoe we mensen moeten redden, maar vooral andere mensen ook leren hoe we moeten redden. We doen niet alleen een sport voor onszelf, maar we willen ook maatschappelijk een bijdrage eraan leveren. En Amsterdam is een van de oprichters geweest van de Nederlandse reddingsbrigade.
Dat doet me denken een andere vraag van, sinds wanneer zijn er zwemdiploma's?
Ik weet niet precies wanneer de zwemdiploma's zijn ingevoerd, maar dat is allemaal in die periode daarna gekomen, waarbij Amsterdam ook nog een belangrijke rol speelde met mevrouw Koen Triebels. Hè, ook wel bekend als de zwemmoeder.
Oh, dat lijkt een beetje een mannennaam, Koen.
Ja, het is mevrouw Koen Triebels. Hè, dus dat is een dubbele achternaam vanwege, ze heette zelf Triebels, maar ze trouwde met meneer Koen. En zij stond bekend als de zwemmoeder. En zij was van de Amsterdamse zwemclub, de vrouwenzwemclub, dameszwemclub. En zij heeft gezegd, iedere Nederlander moet kunnen zwemmen. Zij is er tientallen jaren lang mee bezig geweest om campagne te voeren. Iedere Nederlander moet kunnen zwemmen.
En dat was wanneer?
In de jaren 20, jaren 30. En zij heeft zich met name gericht op meisjes en vrouwen uit de lagere economische klasses, omdat die de kaartjes niet konden betalen voor zwemmen en voor zwemlessen.
Toen waren er al kaartjes om te kunnen gaan zwemmen.
Ja, toen moest je ook in een zwembad een kaartje kopen. En dat was alleen voor de rijke Amsterdammers weggelegd. Ja. Want zwembaden waren toen nog duur.
Maar er waren wel badhuizen, maar nog niet zo heel veel zwembaden. Nee, vooral open water, denk ik.
Het moment waarop echt het laten we zeggen, het volkszwemmen begon, mede ook vanwege die acties van de zwemmoeder Triebels, die inderdaad voor gezorgd heeft dat vooral heel veel meisjes en vrouwen zijn gaan zwemmen. Dus echt emancipatie ook onder vrouwen en meisjes om ze te leren zwemmen, dat ze zelfstandig konden worden. Zie je in dezelfde tijd in Amsterdam een andere belangrijke tendens is dat het Sportfondsenbad wordt opgericht.
Ja.
1929 in Amsterdam-Oost. En dat was het eerste bad dat werd betaald door de gebruikers zelf. En daarmee werden de kaartjes ook veel goedkoper, omdat de exploitatiekosten veel lager waren, omdat de gemeente garant stond voor de andere helft. En dat is een idee geweest van Han Bierenbroodspot. Dat was een student economie, toen nog jong. En die zag dus van dat zwembaden veel te duur waren voor de lagere sociale klasse. Dus die leerden geen zwemmen, die deden daar nooit aan. En ook heel belangrijk, die mensen hadden geen douche thuis. En die was wel in een zwembad. Dus voor de hygiëne was het ook vreselijk belangrijk dat die mensen naar het zwembad gingen, omdat ze zich dan ook gewoon wasten. Dat deden ze anders niet.
En zijn er toen ook een beetje wedstrijden en zo ontstaan?
Ja, wedstrijden die bestonden daarvoor ook al. Want wedstrijdzwemmen gaat al terug naar de 19e eeuw. Ook al opmerkelijk snel ook voor vrouwen en meisjes. Maar dan mochten er geen mannen naar binnen als toeschouwer. Behalve als ze vader of broer waren. Omdat ze heel bang waren voor het zedelijke aspect. Hè? Want in zwemkleren dan zie je toch wel heel veel lichaamsdelen. En dat zwemmen dat komt dan op, maar het echte volkszwemmen. En daarmee ook dat iemand als Rien Mastenbroek bijvoorbeeld in Amsterdam, hè, een arbeidersdochter, dat zij zwemster wordt, komt ook omdat zij goedkoper kan gaan zwemmen. Ook vanwege die sportfondsenbaden. En dat ze daardoor steeds vaker naar het zwembad kan. En zo wordt zwemmen niet meer echt een elitesport, maar meer een volkssport.
En hoe is dat gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld?
Ja, het zwemmen is gewoon doorgegaan. Het is wel de Tweede Wereldoorlog is het einde geweest van een carrière van wat de Rien Mastenbroek van Amsterdam had kunnen worden. Iets van Veggelen. Zij was veruit de beste zwemster van eind jaren 30. Wereldrecord naar wereldrecord zwom ze in 1938. Dus eigenlijk ging Nederland er alweer vanuit. Dat worden weer heel veel gouden medailles voor Nederland bij de vrouwen. Net zoals in Berlijn 36 met Rien Mastenbroek en Nida Sen vanuit Amsterdam. Maar die spelen gingen niet door. Dus Iet van Veggelen is de beste Amsterdamse zwemster die we nooit hebben gehad. En dat werd eigenlijk Ada Kok daarna.
Ada Kok, dat welke periode is dat ongeveer?
Ada Kok is jaren 60. Zij won in 1968 goud in Mexico en zij was de beste zwemster eigenlijk van de jaren 60. Ze woont al heel lang in Limburg, dus het is een Limburgse, maar het oorspronkelijk echt Amsterdamse. Met haar zus, was ook een goede zwemster. En dat is in de jaren 60. Dus dat zijn hele bekende zwemmers geworden, iemand als Ada Kok. Maar Iet van Veggelen had dat dus ook, als die Tweede Wereldoorlog niet gekomen was. Maar wat in de Tweede Wereldoorlog heel belangrijk bleek bij het zwemmen, is niet de wedstrijdkant, en dat vind ik voor nu ook heel belangrijk om te benadrukken, dat is juist de revalidatiekant.
Telde je me inderdaad.
Ja. Er waren aan het begin van de oorlog, na mei 1940, een hele hoop mannen zwaar gewond, gehandicapt, geamputeerd. Dat waren de soldaten die tegen de Duitsers hadden gevochten. En Daar werd voor een speciaal verzorgingstehuis geopend. Huize Carriol in Aardehout.
Okay.
En dat werd gedaan door onder andere Schalpenhütte Montagne. Dat is een van de beste Olympiërs die Nederland ooit gehad heeft. En hij was ook heel hoog in het leger. Maar het leger bestond niet meer in juli 1940. En hij is toen begonnen met een revalidatiecentrum. Waarbij iedereen die daar binnenkwam, echt zwaar gewond, met kogelschoten, met amputaties. Allemaal door middel van sport en beweging moesten revalideren. En dat was nog nooit gedaan in Nederland. Het was volkomen nieuw. En het bleek al heel snel dat het vreselijk goed werkte. Al die mensen daar liepen ook de hele tijd rond in sportpakken. Niet
ja,
in,
dat is vrij nieuw natuurlijk.
Ja, ja. Dus die konden de hele tijd zwemmen, voetballen. Ze deden van alles. Ook biljarten en theater, er is van alles en nog wat. En dat hielp heel goed. Maar wat het meest hielp, werd al heel snel duidelijk, was het zwemmen. Dat als die patiënten in het zwembad sprongen, dat dat ongelooflijk veel heeft geholpen voor hun revalidatie. Er waren ook heel veel soldaten die er kwamen die geen zwemdiploma hadden. Die hebben hun zwemdiploma in dat verzorgingstehuis
gehaald.
Heb
je dat allemaal gevonden in de archieven? Of ja. Zijn er veel publicaties over geweest?
Nee. Over Huize Carriol is één publicatie geweest, zo'n beetje, en die is van mezelf. Dat is, ik heb begin dit jaar een boek gemaakt over sport in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En daarin heb ik ook heel erg die rol van Carriol benadrukt. En later het revalidatiecentrum in Doorn. Dat bestaat nog steeds, het militaire revalidatiecentrum. Waarbij ook allerlei vormen van sport worden gedaan. Eigenlijk de Paralympische Spelen zijn ontstaan als gevolg
daarvan.
Van de Tweede Wereldoorlog. Omdat er zoveel mensen met een handicap waren overgebleven. Ja. Maar zwemmen is dus een van de belangrijkste manieren om mensen te helpen bij een revalidatie. We zitten nu met een hele generatie coronapatiënten.
Ja, en de zwemlessen, de VVD heb ik begrepen, die hebben een motie ingediend om inderdaad die zwemlessen wachtlijsten weer wat terug te laten dringen, om daar wat aan te gaan doen als gemeente Amsterdam.
Ja, maar jij dus ook veel meer kijken naar mensen die dus moeten gaan revalideren van hun corona. En die hebben heel veel vanwege een langdurig verblijf.
Ademhaling
in de
natuurlijk.
IC, ademhalingsproblemen, conditietekorten.
En het zwemmen allemaal supergoed op.
Ja, daar vind ik van, als je een maatschappelijk verhaal wil vertellen over waarom je dat Europees kampioenschap naar Amsterdam wil halen, is niet van we gaan even lekker gek doen en een paar miljoen euro in een weekend weggooien om mensen daar te laten zwemmen, topsporters. Als je het zelf betaalt zonder gemeentelijke subsidies, vind ik het best. Maar als je vindt dat er ook publieke middelen worden gebruikt, moet je er ook een publiek verhaal bij vertellen. En dan vind ik van, wij willen met dit EK laten zien van hoe belangrijk het is dat je door middel van zwemmen kan revalideren, ook coronapatiënten. Organiseer er ook een wetenschappelijk congres over in 2025 op het AMC.
Heb je bij andere sporten ook dan wel gezien dat er maatschappelijke winst te behalen is?
Ja, het gaat nog moeizaam in de topsport, dat ze echt gericht zoeken naar van wat een maatschappelijke invloed kan zijn. Het wordt altijd wel genoemd, meer mensen gaan sporten hierdoor, is niet waar. Er komen meer toeristen door zo'n sportevenement, is niet waar. Tot nu toe is eigenlijk een belofte van nalatenschap. Kan je als een soort afleistvinkje van verbroken beloftes
zien. Ja, want je noemde aan het begin van ons gesprek over de boekjes die je inderdaad hebt geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam en het Stadsarchief. Je hebt hier aan mij gegeven Amsterdam en schaats.
2018.
Zowel in het Nederlands als in het Engels. Amsterdam en ijsskating.
Ja, 2016 het atletiek. In 2017 hockey. 2018 het schaatsen. 2019 basketbal. En je kan het boekje helaas niet kopen. Het is een relatiegeschenk van de gemeente Amsterdam. Je kan het wel gratis downloaden. Dus
en waar kan je het downloaden?
Je kan het onder andere bij het Stadsarchief Amsterdam downloaden. Maar en anders zal ik je nog wel even de link sturen dat mensen dat dan kunnen
want
doen.
Ik vind het fantastische boekjes. Het geeft gewoon een ontzettend mooi helder overzicht van de sporten door de eeuwen heen bijna.
Ja, maar als ik bijvoorbeeld bij zwemmen er eentje zou maken. Ja. En welk jaar denk je dat ik zou willen beginnen dan als het gaat over de zwemsport
nou,
in Amsterdam?
Nou, ik denk wel ergens in de 18e eeuw misschien.
Nou, dat zit je goed. Ja, 1767. Omdat in dat jaar, en dat is ook iets dat Amsterdam niet meer weet, werd de maatschappij voor het redden van drenkelingen opgericht. En dat is de eerste in de hele wereld geweest. Waarbij onderzoek werd gedaan naar hoe ze mensen konden redden van de verdrinkingsdood. En dat was in de 18e eeuw echt een heel groot probleem in Amsterdam. En oudjaarsnacht, nieuwjaarsnacht 1790 was de nacht van de zware mist. Er zijn 90 mensen verdronken die nacht. Het was zo veel mist dat iedereen in het water viel en dus niemand er meer uit kon komen omdat ze niet konden zwemmen.
Niemand kon zwemmen.
Nee. 90 doden alleen met oudjaar al van 1790. En dat bleek van dat het redden van drenkelingen in die maatschappij heel belangrijk is geweest. Nou, daaruit voortkomt dan weer die reddingsbrigade waar we het straks over hadden.
Ja, hoe groot is de reddingsbrigade als ik daar een beetje een beeld bij moet vormen?
Ja, ze zitten door heel Nederland. En dan kan je eigenlijk zeggen dat je twee soorten van reddingsbrigades hebt. Je hebt de strandbrigades, dat zijn Zandvoort en zo. Daar hoor je continu van, vooral met een mooie zomer. En dan zijn ze continu bezig.
Ja.
Om mensen uit het water te halen.
Op de zomer met de muien en zo.
De muien, ja. Ik weet ook pas wat een mui is sinds ik mijn boek schreef over de reddingsbrigade. Ja, ik kom uit het bos. Ik kom van de Veluwe. Ik weet ook niet wat een mui is. Ik weet dat een teken is. Dus van Muijen, dat is helemaal niet zo gek als je dat niet weet. Dat wordt nu allemaal goed uitgelegd. En je hebt de zogenaamde binnenwaterbrigades. Dus die houden vooral in de gaten, dus bijvoorbeeld Gouda en dat soort plekken waar ze vooral mensen proberen te helpen bij rivierwater.
Die werken waarschijnlijk ook nauw samen met Rijkswaterstaat of dergelijke.
Ja, dat is dus nu waar Koen Breeveld net als directeur van de reddingsbrigade ook zei van wij willen nu de vierde hulpinstantie in Nederland worden na de ambulance, na de politie en na de brandweer.
Mooie ontwikkeling.
Want het is heel gek bij die reddingsbrigade. Ze doen vreselijk fundamenteel werk, maar ze doen het allemaal met vrijwilligers. Ze krijgen dus geen geld van de overheid om dat te doen. Dus dat betekent die mensen die lid zijn van de reddingsbrigade, die betalen geld om lid te zijn, om hun vrije tijd op te offeren, om aan het strand te gaan zitten, om jou en mij eruit te halen, omdat wij te stom zijn om op te letten. Ik heb vreselijk veel bewondering gekregen voor die mensen toen ik mijn boek heb geschreven samen met Micha Peters, van wat zij doen, maar ook hoe weinig eigenlijk de overheid nog met ze samenwerkt. Het mooiste voorbeeld daarvan was 1995. En dat waren de overstromingen in Limburg. Er waren er twee vrij kort achter elkaar. En bij de eerste overstroming was de overheid volkomen in paniek. We hebben een reddingsvloot nodig. Ze wisten niet dat de reddingsbrigade een stuk of 100 boten tot zijn beschikking heeft in zijn vloot. Die speciaal bedoeld zijn om door overstroomd gebied te varen. Dus met een motor die heel hoog ligt. Ja. Omdat je maar 10, 20 centimeter diepgang hebt. Die kunnen door overstroomde straten varen. En dat wisten ze niet. Dus ze moesten bellen met de overheid van kennen jullie ons, de reddingsbrigade? Nee, vertel eens. Nou, we hebben 100 boten. Die kunnen helpen. Oh, en ze hadden al uit Duitsland boten gehaald, uit België, uit Engeland.
Lijkt
ze
wisten de mondkapjes.
Ze wisten niet dat er in eigen land dus een complete vloot paraat stond. Hè? Niet gewoon van die ligt ergens in een loods en we moeten eerst nog poetsen en er wat brandstof in doen. Nee, die komt meteen weg. En,
dus dat samenwerken, dat is toch echt iets wat...
Een jaar later is dat heel goed gegaan hoor. Dus ze hebben er wel van geleerd, want een jaar later was er weer zo'n overstroming. Maar ik vind dat wel tekenend van dat dus gewoon de overheid dus niet weet dat zo'n organisatie als de reddingsbrigade dus er niet alleen maar is om aan het strand te staan. Nee, om ons eruit te trekken, maar dat ze ook in staat zijn. Ze werken met de KNRM, dus ook de reddingsmaatschappij, die echt voor het grovere werk de zee opgaat. Met overheidsinstanties. Ik heb een keer zo'n oefening meegemaakt van hoe dat gaat. En dat ze dus...
Nou ja, daarom noemde ik inderdaad ook die samenwerking met Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Van de week zat hier Suzanne Houbraken. En die heeft ook een mooi boekje geschreven over dat open waterzwemmen, over die waterkwaliteit en zo. Nou ja, de reddingsbrigade weet natuurlijk ook precies waar wat voor water er is en hoe veilig dat water is.
Ja, en vooral ook van dat ze dus in de buurt moeten zijn om je daarbij te helpen. En dat je als je in open water gaat zwemmen, dat je nooit alleen moet zwemmen. Nee. Dat je altijd met minstens 2-3 mensen moet zijn om in ieder geval hulp te hebben. En dat ze nog allemaal tips erbij hebben. Vooral voor mensen die beginnen met open water zwemmen.
Dat beschrijft ze heel inderdaad.
Ik ga alleen maar in binnenwater. Ik heb geen zin in open water zwemmen. Daar ben ik te lui en te laf voor. Maar mensen die dat wel doen, die moet je natuurlijk wel goed erop wijzen. Ja. En dan is onze samenwerking ook met de reddingsbrigade ook mooi. En ook weer in samenhang met dat EK van 2025. Daar kan de hele wereld weer van leren van hoe je dus met reddingsmaatschappijen moet werken.
En hoe belangrijk ze zijn.
Ja, en daarom zou ik het zo graag willen van als je dan zo'n campagne start voor zo'n Europees kampioenschap, haal dus ook die wereld erbij van de reddingsbrigade. Juist omdat Amsterdam dus een geschiedenis heeft die uniek is in de wereld.
Ja, ontzettend waterrijke stad. En dat is toch heel raar. Dan kunnen wij ons op dit moment niet meer voorstellen dat er een eeuw geleden zo weinig mensen echt konden zwemmen.
Ja, maar je zit eigenlijk met hetzelfde. Kijk nu eens naar hoeveel mensen niet kunnen zwemmen in Nederland, omdat ze verhuisd zijn vanuit een land met een cultuur waarin in het zwemmen niet zo vanzelfsprekend is, waardoor mensen ook het gevaar niet zien. Ja, dus als we vanuit gaan dat 150 jaar geleden het in Nederland helemaal niet de gewoonte was dat je een zwemdiploma had, dat het dus echt is ontwikkeld in die tijd, vooral onder andere van mevrouw Triebels, dan zou je kunnen zeggen van als er dus nu weer heel veel mensen niet kunnen zwemmen, zitten we in de situatie van 150 jaar geleden.
Mijn moeder die kon niet zwemmen. Ik heb meer mensen van haar leeftijd in de 70 die hebben nooit zwemmen geleerd. Gisteren sprak ik iemand, een Surinamer die eind 50 is, die heeft ook nooit leren zwemmen. Dus het komt nog steeds veel voor.
Ja, dus die emanciperende werking kan je opnieuw gebruiken. Ja. Datgene wat ze 100 jaar geleden hebben gedaan, kun je dus nu van leren om opnieuw toe te passen, maar dan op een andere bevolkingsgroep. En dat zijn vooral de nieuwe Nederlanders, die niet als vanzelfsprekend leren zwemmen. En als ze het al kunnen, van dat ze dan weer niet vaak gaan zwemmen, nou omdat die kaartjes zo vreselijk duur zijn.
De schoolzwemlessen zijn er volgens mij ook al een tijdje niet meer. En je moet zelf je kinderen leren zwemmen en dat is ook soms best wel prijzig.
Als je de ambitie hebt om een EK te organiseren, dan is het niet zo moeilijk om er nog een ambitie tegenaan te gooien. Je bent toch bezig. Zeg er dan ook maar bij van wij willen dat in 2025, als dat EK in Amsterdam is, dat elk kind dat de Amsterdamse lagere school verlaat een zwemdiploma heeft.
Ja, dat heeft wethouder Erik van den Burg een aantal jaren geleden ook gezegd. De voormalige sportwethouder. Ik weet niet hoe het hier was. Want 2 weken geleden zat Marianne Poot hier, fractievoorzitter van de VVD Amsterdam. En die zei dat ook. Maar die wist nog niet hoe dat op dit moment de status daarvan is.
Ja, als dus Amsterdam de ambitie uitspreekt om inderdaad dat Europees kampioenschap te organiseren, kan ik dat alleen maar serieus nemen als er tegelijk ook een ambitie aan vastzit van dat ze vinden dat elke Amsterdamse scholier, voordat hij naar de middelbare school gaat, een zwemdiploma heeft. Als ze die ambitie er niet aan vastknopen, dan vind ik het decadent.
En de betaalbaarheid natuurlijk van de zwembaden.
Is een andere ambitie die erbij hoort. Dus en ervoor zorgen van dat met de reddingsbrigade dat er goed kennis wordt gedeeld. En zegt dan, wij willen ook een wetenschappelijk congres organiseren in Amsterdam of in Eindhoven. Dat maakt mij niet zoveel uit waar in Nederland. Maar een wetenschappelijk congres met de laatste inzichten over reddingszwemmen, over hoe dat allemaal werkt met verdrinking. Er zijn altijd ontwikkelingen van wat je daarmee kan doen. En dat het niet afhankelijk is van dat EK. Dat je dat hoe dan ook wil organiseren.
Precies.
Maar dat het EK dan een extra stimulans is om aan de wereld te laten zien. We nemen het wel serieus.
Ja. We hadden het dan inderdaad over de buitenbaden. Ik ben voorzitter van de vereniging Flevo Parkbad in Amsterdam-Oost. En dat zwembad is 4 maanden per jaar open. We faciliteren daar het banenzwemmen van in de ochtend en de avond. Dankzij ons initiatief is dat bad nu nog steeds open. Maar we willen dat bad 12 maanden per jaar open. Hoe kijk jij daar tegenaan?
En er is toch behoefte aan, blijkt nu al wel, bij het zwembad waar het al wel gebeurt.
De Miranderbad inderdaad.
Ja, daar is gewoon behoefte aan. Dus organiseer iets om dat voor elkaar te krijgen. Om daar meer gebruik van te maken. Van ga op zoek van en niet zeggen van ja, maar dat zorgt voor overlast of zo. Van ja, probeer dat probleem op te lossen als het zich ook daadwerkelijk voordoet.
Ja, want dat water wordt verwarmd tot ongeveer 22 graden. En dat is met de nieuwe technologie en zo, is dat ook allemaal mogelijk?
Zoals ik net zei, ik behoor niet tot de doelgroep omdat ik te lui en vatzig ben. Ik blijf gewoon in het binnenbad, maar ik vind gewoon wel dat...
Nou, dat valt wel mee hoor.
Ik vind wel dat die mogelijkheid moet bestaan van dat als die behoefte er is, doe dat vooral. Want het is in hele andere landen volgens mij ook al een gewoonte.
Ja, in Londen is het Lido inderdaad het hele jaar open. Ik denk nu al een aantal jaren, 4, 5 jaar. En dat is een enorm succes. Mensen van buiten Londen komen zwemmen. In Wenen is er een zwembad, in Sydney is er een bad. In Frankrijk zijn er geloof ik zwembaden.
Ja.
Dus ja, het is in veel landen een groot succes om buiten te
zwemmen. Ja, het is ook gewoon heel simpel. Hè? Als die 10 mensen die in het buitenbad liggen te zwemmen, als het in de winter is, die 10 mensen lopen dan niet door de Kalverstraat heen, waardoor ze de winkels weer moeten sluiten omdat het te druk wordt. En dan haal je die druk ook daar weer weg, biedt andere mogelijkheden aan om te voorkomen dat...
Ja, dat snap ik helemaal niet inderdaad, dat je dingen gaat sluiten of beperken en mensen kunnen nergens anders heen. Nee.
Dus ik vind het alleen maar goed. Ja, Maarten van der Weijden is nu de bekendste buitenzwemmer van Nederland, wereldwijd ook. Maar Amsterdam heeft ook daar een hele mooie traditie met Piet Ooms. Dat is een zwemmer van begin vorige eeuw. En die ging altijd met zijn vaste coach Bram Velleman ging die zwemmen. Die had altijd een fles champagne in de boot voor als Piet Ooms een inzinking kreeg. En dan kreeg hij, terwijl hij zwom, even een slok champagne, waardoor hij weer eventjes weer energie kreeg. Maar dat is een van de allereerste Nederlandse internationale sporthelden geweest. In de tijd van Jaap Ede was Piet Ooms vanuit Amsterdam ook een internationale bekendheid. Er hangt in Le Havre in Frankrijk zelfs een gedenkplaat voor hem, omdat hij daar een wedstrijd heeft gezwommen in de open lucht met storm en kou, die zo vreselijk was dat eigenlijk niemand de finish haalde, maar hij kwam zo'n beetje fluitend als eerste binnen. En de nummer 2 die het nog haalde, die kwam 1 of 2 uur later pas over de finishlijn. Dus dat was onvoorstelbaar. En in Parijs had hij ook altijd een wedstrijd in de Seine, een jaarlijkse wedstrijd. Die won hij eigenlijk ook altijd.
En hoeveel mensen deden daar dan ongeveer aan mee?
Nou, veel minder dan nu. Ja. Echt veel minder dan nu. Dus het zullen de 10, 20 of zo
zijn. Maar
dat
was wel een internationaal gezelschap dan?
Ja, ja, dat was zeker al internationaal. Maar de Elfstedentocht werd in die tijd ook door 29 mensen gereden. Hè. Dus het is allemaal nog iets kleiner dan nu. En in die kleine wereld maakte die wel zo vreselijk veel indruk. En die Piet Ooms, die heeft eigenlijk de basis gelegd in Nederland voor het hele openluchtzwemmen. Van buiten zwemmen. En dat is ook meteen een legende geweest. Dus mocht ik ooit zo'n boekje maken over zwemmen in Amsterdam,
dan
Piet Ooms krijgt
er
echt
zeker
een hoofdstuk in.
Ja.
Want ik heb ook heel veel foto's van hem gevonden de afgelopen tijd, in quarantainetijd. Ik had toch niks te doen. Dus ik ging oude tijdschriften doorbladeren en ik heb allemaal nieuwe foto's van Piet Ooms gevonden. Er moet nog een film over zijn leven zijn.
Die heb je nog niet gevonden, of wel?
Nee, maar die zou volgens mij bij AI liggen, bij het Filminstituut. Dus er is ook veel over hem te vinden.
Oh, gaaf. Heel gaaf. Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Ik denk dat we inderdaad een volgende keer misschien een keer verder gaan over het zwemmen in Amsterdam. Zeker als dat boekje er komt. Heel veel dank voor je aanwezigheid en voor je gesprek vanmorgen.
Ja, graag gedaan.
Dit was Plons, de zwempodcast. Abonneer je via Apple Podcasts, Spotify en andere podcast apps. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Swim, swim, swim.